Goedemiddag, broeders en zusters. Wij lezen met elkaar uit Romeinen hoofdstuk 7. Romeinen hoofdstuk 7. Vanaf vers 14. Is dat Ezra? Hoor ik Ezra, de hoge priester? Je moet nog even wachten. We lezen met elkaar uit Romeinen hoofdstuk 7 van vers 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Nog hier, vers 17. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Vers 18. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Nog een keer vers 20. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Vers 21. Ik ontdek dus deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Tot zover de schriftlezing. Dan zeggen we tegen elkaar, niet vanuit een dode, niet zeggende traditie, maar vanuit een diepe en levende overtuiging, zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, terwijl wij hier in alle rust bijeengekomen zijn om God te eren en om te worden opgebouwd in ons geloof, woeden er elders op deze wereld verschrikkelijke oorlogen en burgeroorlogen. De media houden ons elke dag op de hoogte van de ontwikkelingen in de strijd. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er op een ander front een oorlog woedt waar de wereld geen flauw notie van heeft. Maar waar vele slachtoffers vallen. Het is een oorlog die niet met camera's is vast te leggen. Het is een niets ontziende oorlog in het binnenste van elk kind van God. Als jij de Heer Jezus Christus lief hebt leren kennen als je persoonlijke zondeverlosser. Als jij ernaar verlangt om naar zijn woord en wil en tot eer en verheerlijking van zijn naam te leven, dan weet je waar ik het over heb. Dan herken je dat. Want aan de ene kant wil je met werkelijk alles wat in je is God eren en zijn woord gehoorzamen, terwijl je aan de andere kant een macht in jezelf waarneemt die precies het tegenovergestelde wil doen. Het is alsof twee mensen in mij zitten. Twee persoonlijkheden. Twee naturen. Die voortdurend met elkaar in conflict, in strijd zijn. Alsof ik een wandelende burgeroorlog ben op twee benen. Wie is toch deze vijand die mij aanvalt in mijn verlangen om naar het woord en de wil van God te leven? Wie is hij? Nu in de eerste helft van Romeinen 7 heeft Paulus deze innerlijke vijand geïdentificeerd. Het was in ieder geval niet de wet, daarover kunnen we meteen duidelijk zijn. Want wat zegt Paulus? De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Er is met de wet niets mis. Nee, deze innerlijke vijand is onze, zoals Paulus noemt, uitermate zondige natuur die Gods wet misbruikt als uitvalsbasis om ons tot zonde te verleiden. Nu weten wij dat onze zondige natuur uiteindelijk het loodje moet leggen. Aan het einde van de strijd is mijn zondige natuur de verliezer. Onze zondige natuur is van zijn voornaamste kracht ontdaan, zegt de Bijbel. Zijn macht over mij is gebroken. Romeinen 6, vers 6 zegt het zo. Wij weten toch, en ik hoop dat ook jij dit van je persoonlijk leven mag weten, dat onze oude mens met Christus gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Positioneel, volgens het hemels recht, is mijn oude natuur teniet gedaan. Ik ben gestorven, zegt Paulus. Mijn oude natuur is positioneel voor God gestorven. Toch gaat de strijd door. Mijn zondige natuur wint zelfs hier en daar nog terrein. Mijn zondige natuur laat geen gelegenheid voorbij gaan om zoveel mogelijk schade toe te brengen. Ik heb elke dag met mijn zondige natuur te maken. Laten we dat met een voorbeeldje verduidelijken. Daar gaat Ezra. Ik hoop dat hij hier op een dag mag staan. Zo is het. Stel dat de macht van een zeer sterke vijand door geallieerde troepen is gebroken. De eindoverwinning is slechts een kwestie van tijd. De rechtmatige overheid zit weer in het zadel. Maar in plaats van dat de vijand zijn biezen pakt en met stille trom vertrekt, gaat hij ondergronds en probeert nu via een guerrillaoorlog opnieuw aan de macht te komen. En dat is precies wat er met ons is gebeurd. Onze zondige natuur is op het kruis door de Heer Jezus Christus verslagen. Hij heeft getriomfeerd. De kracht van mijn zondige natuur is gebroken. Maar in plaats van de strijd op te geven en te vertrekken, is hij ondergronds gegaan, vanwaar hij ons bestookt met allerlei aanvallen, in de hoop ons tot slaven te kunnen maken van de zonde en uiteindelijk te kunnen doden. Het is dit voortdurende conflict waar Paulus het in deze tweede helft van Romeinen 7 over wil hebben. Het is een onophoudelijke strijd, een strijd die maar doorgaat en doorgaat en doorgaat, totdat wij bij Jezus zijn. Goed, wie hebben wij in ons Bijbelgedeelte voor ons? Met wie hebben we te maken? Er zijn immers uitleggers die menen dat Paulus in dit gedeelte over de tijd van voor zijn bekering heeft. En inderdaad, sommige van de dingen die hij in de eerste helft van Romeinen 6 gezegd heeft, hebben betrekking op de tijd van voor zijn bekering. Als je je Bijbeltje open op schoot hebt, dan lees je in vers 9 van Romeinen 7, ik nu leefde voorheen zonder wet. En daarmee wijst hij op de tijd van voor zijn bekering. Voordat hij de Heer Jezus op de weg naar Damascus had leren kennen als zijn persoonlijke zaligmaker. Maar vanaf vers 14 verandert de werkwoordsvorm plotseling in de tegenwoordige tijd. Met andere woorden, hij beschrijft hier iets wat zich op datzelfde moment dat hij het schrijft in zijn persoonlijk leven voordoet. En dat is na zijn wedergeboorte. Nadat hij onder het overtuigende werk van de Heilige Geest zijn vertrouwen heeft gesteld op de Heer Jezus voor de vergeving van zonden. Daarbij, hij zegt hier dingen in de tekst die alleen maar door een gelovige gezegd kunnen worden. Zo zegt hij bijvoorbeeld in vers 18, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Nou, dat had je Paulus voor zijn bekering echt niet horen zeggen. Integendeel. Vroeger meende hij naar de gerechtigheid der wet onberispelijk te zijn. Zoals hij dat in Filippenzen 3 zegt. Voordat hij Christus leerde kennen, had hij een rossig mensbeeld. Een positief mensbeeld. Hij blies hoog van de toren over zichzelf. Met andere woorden, niks mis met mij, zei Paulus voor mijn bekering. Alles oké met mij. Zo dacht hij er vroeger over. Maar nu hij de Heere Jezus Christus als zijn zaligmaker heeft leren kennen, weet hij wel beter. Hij weet dat er in zijn menselijke natuur niets is wat hem voor de Heere God zou kunnen rechtvaardigen. En dan zegt hij, ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Weet u, dat is niet de taal van een ongelovige. Dat is de taal van een door de Heilige Geest overtuigde gelovige. Romeinen 7 vers 14 tot 26 gaat over de gelovigen in Christus. Als jij een gelovige in Christus bent, dan zul je jezelf herkennen. Sommigen van jullie halen misschien onder de prediking je schouders op. Je kan er geen kant mee. Oké, dan is dit misschien nog niet voor jou, omdat je de Heer Jezus nog niet kent. Deze preek is bestemd voor degene die de Heer Jezus lief hebben en kennen. Ja, dat is duidelijk. Dat is de doelgroep. De doelgroep is vanmiddag degene die door de Heilige Geest zijn wedergeboren. En jullie worden in eerste instantie deze middag aangesproken. Ons schriftgedeelte geeft een indringende beschrijving van het innerlijke conflict in elke waarachtige christen. Nu bij de overdenking van ons Bijbelgedeelte gebruiken wij de volgende indeling. Paulus begint met een indringende beschrijving van het innerlijk conflict. En dat innerlijk conflict beschrijft hij twee keer op bijna exact dezelfde wijze. Eerst in vers 14 tot 17 en vervolgens in vers 18 tot 20. En deze herhaling is bedoeld om het belang van deze kennis te onderstrepen. Hij zegt eerst, wij weten, en daarna gaat hij toepassen, ik weet. Maar twee keer exact hetzelfde en ook tot twee keer toe dezelfde drie punten behandelt hij. Dus je krijgt deze middag een hele eenvoudige boodschap, die nog een keer wordt herhaald ook en dan afgesloten met een conclusie. Vers 21 tot 23 beschrijft de innerlijke wetmatigheid van dit conflict. En in vers 24 en 25 de verlossing door Jezus Christus. Goed, we beginnen in vers 14 tot 17 met de eerste beschrijving van het innerlijk conflict. Ik heb het liefste, broeders en zusters, dat u niet naar voren kijkt naar mij, maar dat u op uw schoot in uw Bijbeltje meeleest. Ik blijf dicht bij de tekst. Ik ga daar niet ver vandaan. Ik probeer het hier en daar te illustreren met een voorbeeld. Maar we blijven zo dicht mogelijk bij de tekst en besef onder het lezen en het overdenken dat hier niet maar een mens aan het woord is in de tekst, maar dat de Heere spreekt. Het is dieptepsychologie, bijbelse psychologie. We dalen af tot de kern, zeg maar, van jouw leven. En dat heeft heel veel te maken met hoe je in het huwelijk functioneert en in je gezin functioneert en in de gemeente en als mens gewoon in het leven staat. Dus fundamenteel. Je kan je leven lang naar een psycholoog gaan in deze wereld, maar wat je vanmiddag krijgt te horen, dat is zo bazaal, dat kun je opbouwen, begrijp je? Dit moet je weten en daarom dat ook dat voorbeeld of de waarheid twee keer herhaald wordt. Goed. Nog een keer, vers 14 tot 17, de eerste beschrijving van het innerlijk conflict. Het is onthullend wat er hier over onze menselijke natuur gezegd wordt, onze natuurlijke staat. Vers 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik mens, ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat is mijn natuurlijke staat en dat is iets wat ik moet weten. Ik ben vlees, dat wil zeggen mijn oude menselijke natuur is zwak, vleeselijk, ongeestelijk, krachteloos en zondig. Niet dat ik dat fijn vind, was het maar niet waar. Was het maar anders, maar het is een feit. Ik ben vlees. Daarbij ben ik verkocht onder de zonde, staat er. Mijn zondige natuur is verkocht, dat wil zeggen een slaaf van de zonde. Terwijl mijn nieuwe natuur mij aanspoort om de wil van God, naar het woord van God te leven, is daar mijn oude natuur die zich verzet tegen de wil van God. Precies zoals we ook in het voorbeeldje deze middag bij de kinderen gezien hebben. Nou, die eigen wil, die wil onafhankelijk van God zijn eigen weg gaan en zijn eigen wil doen. Ik, dat wil zeggen mijn oude natuur, is verkocht onder de zonde. Nou, voor mensen die nog maar net op de weg zijn, mensen die nog maar net tot geloof zijn gekomen in de Heere Jezus Christus, is dit een schokkende ontdekking. Is het eigenlijk een nare boodschap. Je hebt de Heere Jezus leren kennen als je zondeverlosser. En je bent gerechtvaardigd. Je hebt het geschenk van het eeuwige leven ontvangen. Je bent een kind van de driemaal heilige God geworden. Het kan niet op. Je hebt deel aan alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En nu denk je aanvankelijk dat je vanaf dat moment automatisch naar de wil van God gaat leven. En wat een schok om te ontdekken dat dat niet zo is. In plaats van daarvan ervaar je een enorme, bijna onweerstaanbare zuigkracht richting de zonde. Het is helemaal niet zo dat je nadat je bekering bent alleen nog maar de wil van God wil doen. Was het maar zo. Maar het is niet zo. En het mag een troost zijn dat Paulus ditzelfde conflict kende. Sterker nog, hoe dichter wij naar de Heer Jezus toegroeien, des te overtuigder wij worden van onze eigen zwakheid en krachteloosheid en die neiging van ons dat we het alle tijden geneigd zijn tot het kwade. En als je al wat langer op de weg bent, kun je dit uit eigen ervaring bevestigen. Ook Paulus gaf het hier ruiterlijk toe. En of je het leuk vindt of niet leuk vindt, dit is onze staat, de staat van mijn zondige menselijke natuur. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En dat moet je weten. Zo sta je ervoor van nature. En dat leidt, dat begrijp je, tot een groot innerlijk conflict. Vers 15. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Begrijp ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik. Maar wat ik haat, dat doe ik. Het is net als met een kleine jongen die ergens op betrapt is. Zij heeft voor hij van die blauwe snoepjes gepakt. Hij van die blauwe snoepjes gepakt. En dan zegt zijn vader tegen hem, waarom doe je dat nou? En de jongen staat er met gebogen hoofd en gebogen schouders. Ik weet niet. Ik weet niet. Maar waarom heb je dat nou gedaan? Ik weet niet. Ik weet het niet. Dat is eigenlijk wat Paulus hier zegt. Dat is wat Paulus hier zegt. Wat ik uitwerk, wat ik teweeg breng, doorzie ik niet. Ik begrijp zelf niet waarom ik het doe, maar ik heb het gedaan. Wist je dan niet dat het niet mocht? Ja, u had het gezegd, dat wist ik wel. Maar waarom doe je het dan? Ik weet niet. Hoe kan hij nu als kind van God, hebben we het over Paulus, en mede-erfgenaam van de Heer Jezus Christus, die met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten gezegend is, die vergeving van zonde heeft ontvangen, gerechtvaardigd is en eeuwig leven heeft. Hoe kan hij nu dingen doen en zeggen die God onteren, die tegen de wil van God ingaan? Hoe verklaar je dat? Hij weet toch wat er van hem verwacht wordt? Ja. Hij weet toch wat hij moet doen? Dat weet hij ook. Maar hij doet het niet. Hij weet wat verkeerd is. Hij haat het verkeerde ook. Hij wil het niet doen, maar doet het desondanks. Gaat het in jouw leven niet net zo? In mijn leven herken ik dit. Ik ken de Heer al tientallen jaren. En in die tijd ben ik geestelijk gegroeid, ja. Maar er zijn een aantal dingen in mijn leven waar ik dit geestelijk conflict iedere keer weer ervaar. Ik begrijp niet dat ik dingen doe die ik niet wil doen. Is het op zich niet bemoedigend dat de grote apostel Paulus diezelfde innerlijke strijd kende? Nee. Dat is geen excuus om het dan maar bij neer te leggen. Maar het is wel een bemoediging om te weten dat die grote apostel Paulus ditzelfde innerlijke conflict kende. En dit doet zich op tal van gebieden voor. Zullen we het eens praktisch maken? Misschien dat jij wel een probleem hebt met zelfbeheersing. Je weet dat je zelfbeheersing niet mag verliezen. Het ondermijnt je relatie met je vrouw en je kinderen regelmatig. En ook je collega's hebben daaronder te lijden. Zelfs broeders en zusters. Als jij wel eens over de rooie gaat. Er hoeft soms maar iets te gebeuren. Een blik of een woord. Het valt fout bij jou. En als hete lava komt de drift naar buiten. Je spuugt boosheid. Je wil het niet. Maar je doet het wel. Waarom doe je het? Ik weet niet. Ik doseer het niet. Of misschien heb je een probleem met eten. Je voelt je down en ontmoedigd. Een beetje depri. En je zoekt troost in de koelkast of de koekjestrommel. En je weet dat dit gebrek aan zelfbeheersing verkeerd is. En de spiegel veroordeelt je. En toch, ondanks het feit dat je weet dat je gezondheid erdoor aangetast wordt, blijf je jezelf volstoppen. En je weet, vrucht van de geest is zelfbeheersing. En toch doe je het, iedere keer weer. Je weet, ik moet het niet doen, maar je doet het wel. Of misschien heb je wel een probleem met eerlijkheid. Je weet dat je niet mag liegen. Maar iedere keer opnieuw pas je je verhaal een beetje aan. Om jezelf beter te laten uitkomen. Om jezelf wat te etaleren. Of je gebruikt een leugentje in nood. Om jezelf zelf ergens vrij van te pleiten. Je doet het voor je er erg in hebt. Het zit er zo bij je ingebakken. Liegen. Je hebt een hekel aan jezelf. Je verafschuwt jezelf. En je weet dat de duivel de vader van de leugen is. En toch, iedere keer weer, is daar die leugen in je leven. Of misschien heb je een probleem met lust. Dat is met name een mannenprobleem, een broederprobleem. Je weet dat de Heer Jezus daarvan heeft gezegd dat het gelijk staat aan de feitelijke daad. Dat heeft natuurlijk betrekking op pornografische bladen, sites, films, vrouwenbladen en al het andere. En iedere keer dat je het doet, voel je je bevuild. Maar je wordt er als een magneet toe aangetrokken. En je blijft het maar doen, en opnieuw, en opnieuw, en opnieuw. Je ervaart dat innerlijke conflict. Je weet dat je het niet moet doen. Je walgt ook van jezelf dat je het doet. Maar je doet het. Het is een conflict in jou. Een geweldige strijd, een spanning, een oorlog in je binnenste. Of heb je een probleem met hoogmoed? Weet je, als ik iets doe wat door mijn omgeving als positief wordt beoordeeld, dan fladdert zomaar de gedachte bij mij door mijn hoofd die zegt, hé, dat is eigenlijk wel een slimme vent. Is er eigenlijk maar weinig zoals ik. Ik hoop dat ze mijn inspanningen waarderen en noteren. Of misschien dat ik tijdens een vergadering snugger uit de hoek ben gekomen. Dat komt niet zo vaak voor, maar zo nu en dan in een helder moment wil het wel eens lukken. En dan denk ik, onwillekeurig, ik span me daar niet voor in, maar dat komt gewoon binnen, fladderen. Hé, dat was een snugger opmerking van mij. Hebben ze het wel in de gaten hoe belangrijk deze opmerking is geweest voor de besluitvorming? Hebben ze wel in de gaten hoe, wat voor geweldige bijdrage ik heb geleverd in deze vergadering? Nu moet je weten, dit soort gedachten komen ongevraagd binnen. Het is ook te gek voor woorden om zoiets te bedenken. Het is hoogmoed. En toch, die gedachten komen boven. Ik wil het niet, maar ze zijn er. Ik heb wel eens iemand bij me op de studeerkamer gehad, die zijn moeite met een andere broeder uitte. Hij zei, ik moet hem gewoon niet. Hij irriteert me als persoon mateloos. Ik heb er de grootste moeite mee om hem vriendelijk te bejegenen. Ik loop het liefst in een grote boog om hem heen. Als hij maar uit mijn buurt blijft. Nou, als christen wist hij dat hij niet zo kon praten. Dat is een fout om zo te praten. Maar hij voelde het wel zo. Je wilt het niet, maar je voelt het wel zo. Je ervaart het wel zo. Je hebt die gedachte wel. Die magneet, die zuigkracht van de zonde ervaar je wel degelijk. Nou, ik weet natuurlijk niet wat jouw strijd is. Is jouw strijd bedrog, of stelen, hebzucht, roddel, vloeken, kritiseren, negativisme, wat het ook is. Je bent in gezelschap van de apostel Paulus en van elke andere gelovige. We doen wat we niet willen doen en wat we wel willen doen, doen we niet. En dat is dat innerlijk conflict van het normale christelijke leven, dat moet je weten. Of we het willen toegeven of niet. We bevinden ons alle in deze strijd. Ja, u heeft uw zondagse kleren aan. Dat moet je doen, want zondag is een feestdag. Jullie zien er allemaal fantastisch uit. En jullie kijken vriendelijk deze kant uit. Maar laten we wel zijn. Om die buitenkant zit natuurlijk iets helemaal fout. Nou, waarschijnlijk dat je vandaag niet naar de gemeente bent gekomen om te horen dat je een slechte zondaar bent. Maar weet je, wij geloven hier dat de Bijbel het woord van God is. Er zijn kerken waar ze nog nauwelijks over de zonde spreken. Omdat het slecht is, zo meent men volgens de modernste psychologische inzichten voor de eigen waarde van de mens. En daarom spreken wij maar niet over. Maar de Bijbel draait er niet omheen. En deze diagnose is onfeilbaar. Niet de wet is het probleem, zoals sommigen aanvankelijk dachten. Vers 16 zegt, en als ik dat doe wat ik niet wil, als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Het feit dat ik een nieuwe schepping ben in Christus, en ik er met heel mijn hart naar verlang om naar zijn woord en tot zijn eer te leven, bewijs dat de wet goed is. Maar met mij zit het helemaal fout. Er is iets mis met mij en dat is veel ernstiger dan ik aanvankelijk in de gaten had. De diagnose, de diepte psychologie van Gods woord toont aan dat het met mij tot op het bot fout zit. Ik ben compleet geïnfecteerd. Ik zit er van onder tot boven onder. De zonde heeft mij in zijn greep. Let nu op vers 17. Dit is een heel belangrijke tekst. Vers 17. Hij heeft dat innerlijk conflict beschreven. Vers 17. Nu ben ik, dat is de nieuwe mens, het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Daar heb je die gespletenheid. Nee, dat doe ik niet meer, maar de zonde in mij. Ik als nieuwe schepping doe dit niet meer. Daarom dat Paulus of Johannes kan zeggen dat een kind van God niet zondigt. Een kind van God zondigt niet, zegt Johannes. En Paulus zegt dat ook hier. Nu ben ik het echte niet meer, dat is de nieuwe mens die dit teweeg brengt. Want als kind van God, als gelovig in Christus, wil ik niet zondigen. En toch zondig ik, dat wil zeggen, mijn oude zondige natuur in mij zondigt. Ralph Shallis zegt in zijn boek Verder dan je denkt, de oude natuur is altijd in opstand tegen God. Ik citeer, wanneer je zondigt, is het je zondige natuur die zondigt en niet je nieuwe. Wanneer je Gods wil doet, is het je nieuwe natuur die dit doet, nooit je zondige natuur, wanneer je de wil van God doet. De nieuwe natuur kan niet zondigen. Onze oude natuur kan niet anders dan zondigen. Let op, Paulus wil zich daar niet achter verschuilen. Hij stelt zich niet op als een hulpeloos slachtoffer van deze innerlijke vijand waar hij part nog deel aan heeft. Met dat hij zijn zondige natuur als oorzaak aanwijst, ontkent hij niet zijn eigen verantwoordelijkheid. Die oude zondige natuur maakt deel uit van zijn persoon en de mens blijft altijd verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt. Nee, hij zegt niet, ik kan er niks aan doen. Wat zouden we dat graag gezien hebben, dat Paulus dat had gezegd. Oh, ik kan er niks aan doen. Het komt door mijn vader, het komt door mijn moeder, het komt door mijn voorgeslacht. Sinds Adam en Eva zijn wij geneigd om alles en iedereen de schuld te geven, behalve onszelf. En we zijn zuinig omdat we Zeeuwen zijn. Sorry hoor, ik ben een Zeeuw. En we zijn gierig omdat we Nederlanders zijn. We zijn recht voor zijn raap omdat we uit Noord-Holland komen. Stug omdat we uit Friesland komen. Krenterig omdat we uit Drenthe komen. Kan ik het helpen? Ik kom uit Drenthe. En we zijn vrijpostig of brutaal omdat we uit de Randstad komen. Kan ik het helpen, zeggen we dan. Dat zulke ouders had. Kan ik het helpen dat ik zulke kinderen heb? Kan ik het helpen dat ik een bijstandskind ben en op achterstand ben geboren? Dat ben ik echt. Iemand of iets heeft altijd de schuld. Het gaat de Paulus echter niet om de schuld hier af te wijzen, maar om de oorzaak van dit innerlijk conflict aan te wijzen. En de oorzaak van het innerlijk conflict is jouw oude mens. De zonde die in jou woont, mij woont, onze zondige natuur, die te alle tijden niets anders kan doen dan zondigen. En dat moet je weten. Let goed op, niet de duivel is jouw grootste probleem. Wat makkelijk. Ja, de duivel zat me zo op de hielen. Wat heb je gedaan? He, of de wereld, oh, die boze wereld. Weet u, ik ervaar de duivel en de wereld als mens grote problemen. Dat komt allemaal van buitenaf, de duivel en de wereld. En datgene wat van buitenaf komt, dat herken je wel. Zeker met elkaar herkennen we dat wel. Maar datgene wat van binnenuit komt, dat is het grote probleem. Waarschijnlijk dat je vaak de duivel de schuld geeft, of de wereld, terwijl je eigenlijk jezelf de schuld zou moeten geven. Zie je dat Paulus hier ook niet zegt, oh die duivel toch? Nee, doet hij niet. Hij noemt hem hier niet eens. Of de wereld toch? Met zijn verleidingen, oh de wereld. Doet hij niet. Hij wijst naar zijn eigen hart, naar het hart van de gelovigen. En zegt, het echte probleem, die grote strijd, je vijand, zit vlakbij je, om de hoek. Nogmaals, dit is een waarheid waar de meesten van ons het moeilijk mee hebben. Hoeveel gelovigen, hoeveel van jullie zijn bereid om toe te geven dat het niet de duivel, dat het niet de wereld is, maar dat je zelf het probleem bent in het huwelijk. Dat je drift misschien. Hoeveel van jullie zijn daar echt toe bereid om te zeggen, ik ben het probleem in het gezin. Hoeveel? Ben je bereid om te zeggen, er woont absoluut niets goeds in mij. Niets begerenswaardigs, niet lofwaardigs, niets aanvaardbaar is er in mij aanwezig. Niets goeds. Nou, dat is voor menig christen te gortig. Er was niets goeds in Nelson Mandela. Alles wat niet gedaan is uit liefde tot Jezus en in de kracht van de Heilige Geest en tot eer van God, heeft lof in deze wereld. Maar niet bij God. Dus niets goeds in moeder Theresia. Alles wat niet gedaan is uit liefde tot Jezus in de kracht van de Heilige Geest en tot eer van God, dat ontvangt lof van mensen, maar niet van God. Een mens kan uit zichzelf geen goed doen. Er is in ons geen goed. Niets acceptabels. Nogmaals, dit is een waarheid waar velen van ons het moeilijk mee hebben. Eigenlijk kunnen we het niet aanhoren omdat onze trots ons weerhoudt om het toe te geven. Maar alleen wanneer we daaraan ontdekt worden, kunnen wij ook overwinning in ons leven tegemoet zien. Het begint bij deze erkenning, de totale verdorvenheid van mijn zondige natuur. Als jij ooit overwinning wil hebben in je leven, dan moet je dit, dan moet je hieraan ontdekt worden. Dan moet je op dat moment komen, we komen er zo bij. Zoals die broeder die vanmorgen in IJmuiden na de dienst naar me toe kwam en zei dat hij 5 jaar geleden in een weiland in Groningen, compleet aan het einde van zichzelf, zei, o God, ik ellendig mens, ik zit vast aan drugs en ik zit vast aan alcohol en ik zit vast aan porno. Ik kan niet verder, ik kan het niet. Alles in mij hunkert naar de zonde, o God. Kom mij tegemoet en de Heere heeft deze man bevrijd. Ik heb het vanmorgen mogen horen. Vers 19. Nee, sorry. Tot zover de eerste beschrijving. We beginnen in vers 18. Een tweede, vrijwel identieke beschrijving. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Zie je dat hij eigenlijk bijna hetzelfde zegt? En bedenk dat Paulus dit zegt als een volwassen gelovigen. Dit is de apostel Paulus, gemeentestichter. Heeft mensen in de naam van Jezus mogen genezen en uit de doden mogen opwekken. Hij is de schrijver van het meest leerstellige boek uit het hele Nieuwe Testament. Wat zou ik graag straks in de eeuwigheid even met apostel Paulus mogen praten over zijn werken. Hoe hij het heeft gedaan. Hem gewoon ontmoeten. En hij zegt, deze volwassen gelovige in Christus zegt. Datgene wat ik wil doen, dat doe ik niet. Ik weet dat in mijn vlees, niets goeds woont. Niets. Vers 19, want het goede dat ik wil doen, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil doen, dat doe ik. Bijna exact hetzelfde als vers 15. Blijkbaar wil hij erin hameren, de herhaling in de Bijbel dient daartoe. Om het duidelijk te maken. Laat me het met een voorbeeldje verduidelijken. Tijdens de zomersmaanden speelden wij vroeger op de lagere school wel eens honkbal. Nou, om honkbal te kunnen spelen, moet je goed met een bal kunnen werpen. En ze hebben het me iedere keer voorgedaan, iedere keer opnieuw. Hebben ze gezegd, nee, je moet zo gaan staan en je moet de bal zo meepakken in je hand. En dan moet je zo gooien. Van nature, als ik een bal moet gooien, gooi ik zo. Maar ze hebben ook gezien, dat gaat ook alle kanten uit, die bal. Maar om hem echt te kunnen werpen, moet je zo gooien. Maar ze zijn achter me gaan staan, ze hebben het voorgedaan, ze hebben het uitgelegd. Ik denk dat ik jou kan uitleggen hoe je het moet doen, maar mijn lichaam doet het niet. Mijn lichaam doet het niet. Ik wil het doen, maar ik kan gewoon niet zo met een bal gooien. Dat vind je misschien vreemd, maar mijn lichaam doet het niet. Nou, dat is wat Paulus hier zegt. Want het is niet het enige in mijn leven waar ik geen controle over heb. Hij zegt, ik weet wat goed is. Ik weet wat de Heer van mij vraagt. Maar met mijn wilskracht alleen en een goede uitleg kom ik er niet. Vers 15 zegt, wat ik niet want niet wat ik wil, doe ik, maar wat ik haat, doe ik. Vers 16, ik doe datgene wat ik niet wil. Vers 18, het goede kan ik niet. Vers 19, want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Het kwade doe ik. En wel omdat mijn wilskracht geïnfecteerd is door de zonde. Mijn wil is een onderdeel van mijn menselijke natuur. Ik wil wel, maar in mijn eigen kracht lukt het mij niet en doe ik het tegenovergestelde van wat ik zou moeten doen. Nou, over de oorzaak van dit innerlijke conflict lezen we dan in vers 20. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg. Zie je, diezelfde conclusie. Als ik nu dat wat ik niet wil doe, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Het is alsof Paulus zijn leven vergelijkt met een met een levenshuis. In dat levenshuis woont de zonde. Elke kamer wordt door meneer zonde bezet. En alles wat hij doet, wordt erdoor beïnvloed. En het geeft een enorm conflict in mijn levenshuis. Het is de zonde die in ons woont. En in ons blijft wonen tot de dag dat wij Jezus Christus zien. Wat een heerlijke dag zal dat zijn. Nou, tot zover het innerlijke conflict, het eerste punt. Ten tweede, vers 21 tot 25, de innerlijke wetmatigheid. De innerlijke wetmatigheid achter dit innerlijke conflict. Het begint met een eenvoudige verklaring van deze wetmatigheid in vers 21. Lees maar mee, ik ontdek dus deze wet. Ik ontdek dus deze wet in mij. Een wet is iets wetmatigs, wat ze iedere keer weer voordoet. Blijft, het is een wetmatigheid. Het gebeurt iedere keer opnieuw. Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Ik wil het goede doen, maar in de praktijk ben ik geneigd tot het kwade. Het kwade is dicht bij mij. Het zit als het ware, het ligt om de hoek, het ligt op de loer. Zo gauw als ik opsta om het goede te doen, springt mijn oude natuur op en verleidt mij om het kwade te doen. Het kwade is dichtbij mij. Met andere woorden, in de praktijk ben ik daar altijd toe geneigd tot het kwade. Er is een kwade macht in mij, namelijk mijn oude menselijke natuur, die mij doen en laten beheerst. Dat is een wetmatigheid. Twee machten, twee naturen in ons leven aan het werk, mooi voorgesteld met die zwarte en dat witte poppetje wat we zojuist hebben gezien. Prachtig voorgesteld, zeer visueel, sterk plaatje. Zo zit het bij jou. Je bent zo gespleten als wat, man. Je bent zo gespleten als wat. En dan moet je weten dat je gespleten bent, want je hebt een nieuwe natuur ontvangen. Je hebt iets ontvangen wat je voor die niet had, een nieuwe natuur. Christenen zijn gespleten mensen. He, dat is een burgeroorlog op twee benen. Altijd in conflict. Want je hebt een nieuwe natuur ontvangen. De Petrus spreekt zelfs over, je hebt deel gekregen aan de goddelijke natuur, want je bent een kind van God geworden. Vers 22. Want naar de innerlijke mens, de nieuwe mens, verheug ik mij in de wet van God. Als kind van God, als christen, als gelovige in de Heere, als nieuwe schepping wil ik niets liever doen dan God eren en hem gehoorzamen. En de voetsporen van Christus gaan. Dat is een kenmerk van de wedergeboorte. Paulus heeft een diep en oprecht verlangen om naar het woord en de wil van God te leven. Hoe zit dat bij jou trouwens? Verheug jij je in het woord van God? Verlang jij ernaar om zijn woord te horen, om daarin te worden onderwezen? Petrus zegt, verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid. Ken je dat verlangen? Is daar die honger? Dat verlangen naar de Heere en zijn woord. Ken je dat? Honger je, dorst je naar het woord? Ondanks dit innerlijk conflict heb je het verlangen om de wil van God te doen. En dat is een bewijs, een van de aanwijzingen dat de Heilige Geest van God in jou woont. Maar dat conflict zal blijven voortbestaan, omdat die oude macht van onze zondige natuur in een guerrilla oorlog zich tegen ons verzet. Vers 23, maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mij verstand strijd voert. En mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Paulus spreekt hier over de wet van zijn verstand. Dat is zijn blijdschap over en zijn verlangen naar het woord van de Heer. Hij overpeinst dat woord, hij denkt erover na. Hij heeft zijn verstand compleet uitgeleverd en gezegd, mijn verstand is voor u, o God. En met zijn verstand heeft hij zich ook onderworpen aan de wil Gods. En wil hij in de voetsporen van Christus gaan en gevormd worden tot een man. Naar het hart van de Heere God. Naar het beeld van Christus. Als kind van God wil je je zonde in je leven overwinnen. Je wilt tot ere verheerlijking van de Heere leven. Daar ben je in je gedachten mee bezig. Dat is de wet van mijn verstand. Maar, zegt hij, ik zie een andere macht in mijn leven. Die strijd voert, mij tot gevangenen maakt van de wet van de zonde die in mij leden is. Die vijandige macht is in mij leden. Weet je wat dat betekent? Dat wil zeggen dat mijn zondige natuur zich uit door middel van mijn leden. Mijn ogen en mijn mond en mijn lippen en mijn handen en mijn voeten en mijn geslachtsorganen, mijn verstand en zeg maar de totaalsom van mijn lichaam. Mijn zondige natuur uitzicht, dat zit daarin. Het manifesteert zich via de verschillende organen van mijn lichaam en het maakt mij tot slaaf van de zonde. Nu hebben wij in Romeinen 6 geleerd dat wij met Christus gestorven zijn. Die oude mens is gestorven. Maar op het moment dat we daarover spraken, had je die stem in je hoofd die zei, oké, ik ben gestorven. Maar ik voel die zuigkracht naar de zonde toe. Hoe kan het nou dat ik gestorven ben? En tegelijkertijd ervaar ik die zuigkracht. Daarom is het belangrijk om dat onderscheid te maken tussen de oude en de nieuwe mens. Je bent een nieuwe schepping. Positioneel is die oude natuur gestorven met Christus. Maar in de praktijk ervaar je die gespletenheid. Daar heeft Paulus het over. Je moet weten wat je positioneel bent om naar je positie te kunnen leven. We hebben dat in de tijd vergeleken met een miljonair. Als je niet weet dat je een miljoen op de bank hebt, dan leef je misschien als een armoedzaaier uit de vuilniskam achter C1000, zeg maar. Maar als je weet dat je een miljoen hebt, kun je als miljonair gaan leven. Nou, daarom moet je weten wat je positie is om daar ook naar te kunnen gaan leven. Maar tegelijkertijd ervaar je nog de zuigkracht van de zonde. Daar heeft Paulus het over. En hij zegt, nu moet je bedenken dat je een nieuwe mens bent. En die nieuwe mens kan niet zondigen. En die wil ook niet zondigen. Ik hoop dat je dat erkent, want dat kenmerkt het kind van God. Dat onderscheidt het kind van God. Je wil niet zondigen, maar je zondigt toch nog regelmatig. En dat wil zeggen, mijn oude zondige natuur. Paulus maakte zich daaraan schuldig. Ik maak me daaraan schuldig. Jij maakt je daaraan schuldig. En daarom dat Paulus in vers 24 uitroept, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Begrijp je dat deze jongen die drugs en alcohol en pornograaf of porno verslaafd was, in dat weiland buiten het opvangcentrum dat uitriep, o God, ik ellendig mens. En hij stond vanmorgen voor me als een bevrijd mens die leiding geeft aan een jeugdgroep. En heel hard voor de Heere heeft hij gezegd, ik heb me zo herkend in de prediking. Ik ken dat. Ik ellendig mens. Er is niets goeds in mij. En dat heeft hem, met dat hij met lege handen stond, ook als gelovige, uitgedreven tot de Heere Jezus Christus. En heeft gezegd, Heere, u moet het doen. Ik kan het niet doen. Hij zegt, ik ellendig, wie zal mij verlossen? Hij vraagt niet, hoe zal ik mijzelf verlossen? Dat zegt Emil Ratelband. Tjaka, doe het zelf. Dat zeggen de leiders van deze wereld. I can. En de Heere zegt, je kunt helemaal niets. Helemaal niets. En Paulus weet na herhaalde valpartijen wel beter. In eigen kracht maakt hij geen schijn van kans om zichzelf te verlossen van zijn lijfszonde. Hij zegt ook niet, waardoor zal ik ooit verlost worden? Want hij wist maar al te goed dat de mens zich niet door spirituele oefeningen zelf kan bevrijden. Nee, hij zegt, wie? Wie? En daarmee geeft hij direct het zicht op Jezus. De Heere Jezus Christus. Hij weet dat hij alleen door het bovennatuurlijk werk van de Heilige Geest van Jezus Christus die in hem woont, verlost kan worden. Iets wat uitvoerig in Romeinen 8 beschreven wordt. Maar hij geeft ons in vers 25 vast een voorschot. Hij zegt, wie zal mij verlossen? Vers 24, antwoord, vers 25. Ik dank God. Door Jezus Christus onze Heer. De verlossing komt door Jezus Christus. Onze complete of totale verlossing vindt plaats wanneer wij onze lichamen verlaten en intrek nemen bij Jezus Christus en hem van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Dan zullen we eens en voor altijd verlost worden van onze zondige natuur. Dan zullen we verlost zijn van dit lichaam en van de zondige natuur die zich daarin manifesteert. Dan zullen we een nieuw verheerlijk lichaam ontvangen, een lichaam als dat van Jezus zelf. Tot die dag zal er dat innerlijke conflict zijn, waarvan in vers 26 nog een samenvatting geeft. Vers 26, zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Met andere woorden, het conflict blijft. Jezus Christus heeft ervoor gezorgd dat onze oude zondige natuur in het hier en nu, let goed op, stap voor stap, teruggedrongen kan worden, waardoor wij groeien in levensheiliging. Dat is niet van het een op het andere moment. Het gaat stap voor stap. Vandaag een stapje verder dan gisteren. En morgen een stapje verder dan vandaag. Mijn vrouw en ik, wij bidden dat regelmatig, 's ochtends, Heere, dat we vandaag ietsjes heiliger mogen worden dan gisteren. En morgen ietsjes meer als vandaag. Dat we vandaag iets meer in de gezindheid van Christus zullen groeien. Dat we vandaag een stap mogen maken in de overwinning op zonde in ons leven. Maar dat blijft bij ons totdat we de Heere zullen zien. Maar er mag wel een groei zijn. Een groei in levensheiliging. Let op, je bent een heilige in Christus. Dat is je positie. Maar er mag een ontwikkeling zijn. Een stap voor stap groeien in de gezindheid van de Heere Jezus, waarin de zondemacht in je leven wordt teruggedrongen en de Heer Jezus Christus in je leven opkomt en groter en groter en groter wordt en jij gevormd wordt naar zijn heerlijk beeld. Paulus is aan het einde van zichzelf gekomen. En ook wij moeten daar komen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Weet je, als je daar gekomen bent, heb je er geen moeite meer mee om tegen je vrouw te zeggen: het was helemaal fout, wil je me vergeven? Of tegen je man te zeggen: sorry, wil je mij vergeven? Omdat je weet dat je alle twee ellendige mensen bent, die tot alle kwaad geneigd zijn. Paulus realiseert zich dat als hij het met eigen kracht moet doen, hij compleet is overgeleverd aan zijn zondige natuur. Weet je, we zijn er bijna doorheen. Ik weet niet of het geland is, of het is aangekomen, mogen God dat geven. Maar dit is zo essentieel, dat er geen goed in jou en mij woont. Helemaal niets, helemaal niets. Begrijp je? Je kunt het niet. Je kunt het niet, jongen, meisje. Je kunt niet die man voor je vrouw zijn, of dat kind van God zijn die je zou moeten zijn. Je kunt het niet. Je bent tot kwaad geneigd. En als je daar bent gekomen, zul je zeggen: Heere, wilt u het maar doen in mijn leven? Dan kan er ruimte komen voor Gods geest om het willen en werken in ons te bewerken, zodat we God gaan eren, gehoorzamen en liefhebben, loven en prijzen. Maar het begint bij de erkenning en overtuiging, want ik weet dat in mijn vlees niets goeds woont. John Stott zegt: de reden dat sommigen van jullie geen toegewijd en heilig leven hebben, is omdat we een te hoge pet op hebben van onszelf. Met andere woorden, de enige manier om in de kracht van de Heilige Geest als kind van God te leven is door een voortdurend bewustzijn van eigen onvermogen en geloof in Gods alvermogen. Ja, het is onmogelijk om uit eigen kracht als kind van God te leven. Dat is een onmogelijke opdracht. Als wij denken dat onze wil sterk genoeg is, onze motivatie hoog genoeg om het kwaad in ons leven te overwinnen, alleen omdat je daartoe vast besloten hebt, dan ben je nog niet aan het einde van jezelf gekomen. Hoe ijverig je ook bent. Weet je wat de Heilige Geest dan doet in je leven? Zo. Probeer maar om als Christus voor je vrouw te zijn. Lukt het niet? Probeer maar als de kerk voor je man te zijn, in eigen kracht. Lukt niet. Totdat je zegt: Heere, ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik ben geneigd om over mijn man te gaan heersen. En de man die heeft zichzelf zo lief dat hij eigenlijk niks meer overhoudt voor zijn vrouw. Ik kan het niet. Dan zegt de Heer: mag ik het door jou doen? Het drijft je uit naar de Heere. Heere, wilt u het in mij doen? Wilt u het door mij doen? Het begint met de erkenning en overtuiging van vers 18. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Het willen is er wel, het goede teweeg brengen, dat kan ik niet. Daar begint de overwinning in jouw leven, daar begint jouw groeiproces. Natuurlijk, je moet weten wat je positie is, Romeinen 6. Maar je moet ook weten van deze strijd. Zo fundamenteel. Is het nou niet wonderbaar, ik sluit af, dat de Heere Jezus 2000 jaar geleden in het nachtelijk duister van Judea de hemel open scheurde en in mensengedaante, in een kribbe, in onze wereld afdaalde. De goede, de algoede, vlees geworden goedheid voor mensen die absoluut geen goed doen. Niet in staat zijn om goed te doen. Hij is in onze wereld afgedaald. Voor mensen die tot alle kwaad geneigd zijn. Tot veel meer kwaad dan je op dit moment voor jezelf voor mogelijk houdt. Want alle zonden huizen in jou en mijn hart. En als de omstandigheden er maar naar zijn, dan ben jij die dief en dan ben jij die vredaard en dan ben jij die moordenaar. Dan is alles potentieel zit in je. Als de omstandigheden er maar naar zijn. En toen is God gekomen en zegt, er is niets begeerenswaardig in jou. En jij bent tot alle kwaad geneigd. Maar ik hou van jou. Maar waarom dan? Omdat ik God ben. Ik ben God. En ik hou van jou. En ik geef mijn leven voor jou, mens. En toen is hij met onze zonde in zijn lichaam gestorven. Heeft hij zijn leven gegeven. En door het geloof kan zijn goedheid ons jou worden toegerekend. Dat is geen sprookje, dat is evangelie. Dat is woord van God. En dat mag dan je positie zijn. En dan mag je door de kracht van de Heilige Geest naar gaan leven. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Heilige Geest. Geloofd is de Heere Jezus Christus. Tot in eeuwigheid. Laten we samen bidden.